Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Leviticus 4. Ik lees u daar alleen uit voor, als een samenvatting van dat gedeelte. Het laatste gedeelte van het laatste vers, dat is vers 35. Leviticus 4, het laatste gedeelte van vers 35... Daar spreekt het woord van de Heere al dus, en het zal hem vergeven worden. Tot zover. Letten wij nog eens op het zondoffer. En spreken vanavond over vergeving voor hoog tot laag. Daar bedoelde ik mee, we zijn begonnen met dat zondoffer voor de hoge priester, de gezalfde van de Heere. En toen heb ik al getracht de betekenis van het specifieke van het zondoffer uit te leggen. We hebben gelet op die ceremonie die daarbij plaatsvond, de handoplegging, het slachten, maar dan ook het bloed dat tegen de voorhang 7 maal werd gesprengd, en aan de hoornen van het reukofferaltaar werd gebracht, en wat tenslotte bij het brandoffer op de grond werd uitgestort, het restant, dat volgens de overlevering via een gootje wegliep naar het Kedrondal. En we hebben tenslotte gelet hoe ook alles van dat beest op enkele dingen na, van vet en nieren, hoe dat alles buiten de legerplaats verbrand moest worden. En dat er ook geen eters waren om dat te eten. Wel, bij het dank, bij het vredes, het gemeenschapsoffer, dan was daar een blijde offermaaltijd van een deel van het offerdier bestemd om gegeten te worden door de offeraar en zijn familie. Maar hier bij het zondoffer, en wel dat zondoffer voor de gezalfde priester, moest alles weg naar buiten. Als een teken eigenlijk. Wie kan gemeenschap hebben met dat zondoffer? Wie is er in staat om te blijven voor Gods aangezicht? Wie zou zelf iets van dat offer terecht brengen? En daarom, omdat er geen, als het ware, geen gemeenschap, er was geen partij onder het volk, om dat offer voor de zonde zich eigen te maken, daarom werd alles gebracht buiten de legerplaats, wel naar een reine plaats. Dat wil zeggen, een plaats die naar de cultus niet verontreinigd was door melaatsheid of welke andere vormen van verontreiniging ook. En die reine plaats, dat betekende ook een plaats door de Heere aangewezen. dus niet ergens stiekem in een hoek waar de restanten werden neergegooid op de belt, of zomaar ergens een privé vuurtje stoken om dat zondoffer te verbranden. Nee, God wees de plaats aan. En daarin hebben we gehoord, was iets hoopvols. Een rein plaats. God wees ook het hout aan als brandstof. Dat gold voor het schoonste vuur. Daar moest dat hele restant, en dat was het meeste, moest daar buiten de legerplaats verbrand worden. En we hebben daaruit gehoord de profetie naar Christus toe. Het was een plaats in het Oude Testament waar de as werd neergestort van verbrande offers. Zo was Golgotha de plaats waar mensen werden terechtgesteld. En toch, ondanks alle onreinheid die daar was op Golgotha, vanwege de boze zondaar die wij zijn, toch was het de plaats door God bestemd. Niet ergens in een hoek, maar op de openbare terechtstellingsplaats werd Christus gekruisigd. En zo is er in alle goddeloze menselijke doen toch daarboven de troost dat God zelf deze berg had bestemd voor het lam dat buiten de legerplaats vol van smaadheid zou lijden en sterven aan het hout. En dat in het Oude Testament dat offer met hout netjes geschikt verbrand moest worden, hield dit in dat Christus niet alleen onschuldig ter dood veroordeeld is, maar dat God de Vader zelf met zijn heilig toornevuur de straf op hem heeft gebracht, en dat het de Vader behaagde hem te verbrijzelen. Het is vreselijk wat mensen hem hebben aangedaan. Maar als dat alles was geweest, hoe zouden wij dan troost kunnen scheppen uit zijn lijden en sterven? Maar nu weten wij, en daar is dat zuivere houtvuur in het Oude Testament symboliek van. Daar was Gods toren en Gods rechtsgeding met zijn eigen kind, die de plaats van de schuldige wilde innemen. Nu worden er, zo hebben wij getracht, ik kan niet alles herhalen, maar enkele dingen heb ik aangehaald uit de zondofferdienst, en ik wilde nog enkele dingen aanhalen uit het vervolg dat ons vanavond is voorgelezen. Het begon bij de hoge priester, die zo dicht bij het vuur zich bevond. Die zo gemakkelijk terechtkomt in de sleur en in de oppervlakkigheid. Terwijl hij de tussenpersoon is, de middelaar, oudtestamentisch. Hij heeft immers een bemiddelende functie. Hij staat tussen de Heere en het volk. Daarom hebben wij gehoord de armoede ook van die oudtestamentische dienst. Die priester kon zelf niet bestaan voor God. Telkens werd als het ware de verbinding met God geblokkeerd door de priester, door zijn eigen schuld. En dan vaak nog zo, het zondoffer staat bijna altijd in verband met zonden tegen het heiligdom. Dan vaak nog onbewust. Maar als het moment kwam dat de priester op een of andere wijze bewustheid kreeg van zijn overtreding, dan was de weg voor het zondoffer voor hem de aangenomen weg. In het tweede geval wat ons genoemd wordt, gaat het over de hele vergadering. De hele gemeente. Hoe en wat er moet gebeuren als nou de hele vergadering van Israël afgedwaald zal zijn. En de zaak voor de ogen der gemeente verborgen is. En ze toch iets gedaan zullen hebben tegen de geboden des Heeren, tegen zijn heiligheid. Dat eigenlijk niet gedaan mocht worden. En ze zijn schuldig geworden. En dat niet alleen. Maar die zonde die ze gezondigd hebben, is bekend geworden. Wij hebben gehoord hoe in deze offerdienst blijkt. Natuurlijk. Er waren ook zonden die je zonder meer aan kon wijzen tegen dit of dat gebod. Maar er kan ook sprake zijn van zonden die je zo niet aan kunt wijzen. Waar we ook zelfs geen gevoel van hebben. Geen indruk. Dan kun je zeggen dat is erg, dat is ook erg. Wij zijn wat dat betreft afgestompte mensen. Wij zijn in die dingen niet zo fijn gevoelig. En nou komt de Heere niet met ja maar dit en dat, nee. De Heere die stelt in deze dienst dit aan de orde. Niet je moet dit of dat. Maar gemeente, vergadering, je hebt gezondigd. Je hebt er geen eens erg in. En toch heb je het gedaan. Een gezamenlijke zonde. Wanneer het nou bekend geworden is. Wanneer het nu schuld voor je geworden is. Kom dan. Je merkt dat de Heere de mens niet op zichzelf aanwijst door je moet dit worden, je moet dat worden, je zal eens schuldenaar. Dat kan op zichzelf wel waar zijn, maar wij hebben dat niet. Daartoe is nu licht nodig en werking van de Heilige Geest. En tussen dat doen en dat merken en schuldig worden, daar ligt nu het werk van de Heilige Geest. Ook van de prediking van de priesters. Op welke wijze staat niet beschreven hoe men erachter kwam dat men gezondigd had. Wat is dat goed van de Heere? Dat de Heere, die toch recht heeft om iets volmaakts te eisen, dat hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, dat de mens er overheen kan leven. Lange tijden. Dat hij er niet eens erg in heeft, en zeker als het betreft zijn persoonlijke geestelijke verhouding ten aanzien van de Heer. Kijk, als het iets duidelijks is, dat iedereen kan zeggen, ja, jij hebt iemand doodgeslagen, of jij hebt gestolen, of echtbreuk gepleegd, dat is aanwijsbaar. Maar ik heb u gezegd, dat ontzettend grote terrein, waarbij ons leven zo beneden alle niveau is, waarbij de mens nog wel uiterlijk zijn plichten waar kan nemen, en uiterlijk zich scharen in de gemeente of in het ambt waar de Heere hem toe verkoren heeft, maar dat hij er toch zo ver vandaan is. En dan gaat de Heere niet met de botte bijl, waartoe hij recht had om ons in één keer uit te schakelen. Nou gaat de Heere niet zoals in het verbroken verbond der werken. Je moet schuldenaar worden en je moet. Indien een mens, indien de gemeente, datgene dat ze niet zagen, het was verborgen. Misschien ook mede wel daarom, omdat ze het zelf hebben verkleind, omdat ze het weggekeken hebben. Maar als ze schuldig geworden zijn en het is bekend geworden, het is hun bekend geworden, laat ze dan komen. En nou staat het er helemaal niet bij hoe dat nou bekend geworden is. Ik zei al, heeft de priester het verkondigd of een profeet? Maar we gaan nooit fout als we stellen door het licht. Door het licht is op een bepaald ogenblik de duisternis openbaar geworden. Dat gaat opeens. Al wat openbaar maakt, is licht. Als dat gebeurt bij de enkeling, of ook bij de vergadering, dan gaat dat vanzelf. Dan hoeft de Bijbel niet eraf geslagen te worden. Je zal schuldenaar moeten worden. Dan wordt er van harte gezongen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dan is er een gezamenlijk belijden. Een gezamenlijke droefheid. Toen het volk Israël het land Kanaan veroverde, hebben ze niet alle heidenen verdreven. En toen kwam er een engel des Heeren, kwam bij in boging bij het volk. En die vertelde dat de Heere zijn verbond in der eeuwigheid niet zou verbreken. Maar toen vertelde hij wat zij gedaan hadden. En toen zei die engel des Heeren: nu zal de Heere, omdat jullie die vijanden hebben laten leven, die verleiders, nu zullen die vijanden jullie tot een valstrik zijn. Je zult er veel verdriet en ellende over hebben. En dat woord sloeg in. En de hele vergadering begon te weenen. Zoiets kom je ook tegen de dagen van reformatie. Bij het volk van Juda. Ook in de tijd van Ezra en Nehemia, die gezamenlijke schuld die men had. Schuld tegen de heiligheid van de Heer. Men had allerlei vrouwen genomen die God verboden had. En wat hebben ze, wat heeft Ezra en Nehemia, wat hebben zij daartegen getwist en geofferd? Dat de Heer toch het wilde vergeven. In het Nieuwe Testament kom je tegen de gemeentelijke zonde dat iemand die een grove openbare zonde had begaan, die werd beschermd, is een te groot woord, maar die werd met rust gelaten. Men bleef nog opgeblazen in plaats van het kwade weg. En dan lees je in die tweede brief lees je dat ze alle in de gemeente, dat het hun tot schuld geworden is. Ze waren er blind voor geweest. En dat het een ijver in hen verwekte en een droefheid naar God. Zie, daar heb je iets tekenends, ouds en nieuw testamentisch, van de zonde van de gehele vergadering. Zonde, ik weet wel, wij vluchten ontzettend snel in het gemeenschappelijke. Omdat het vaak zo makkelijk is om in een meervoudsvorm te spreken. Wij arme zondaren en wij ellendelingen en wij dit. Dat is vaak zo makkelijk. In plaats van: ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Maar toch heeft God die ruimte voor de gemeenschap geschapen. Voor een gemeenschap die in zijn geheel de communicatie, het venster naar de hemel heeft dicht gedaan door de overtreding. Daarom, al is het voor een mens makkelijker om in de wijvorm te vluchten, toch, wanneer het vrucht is van het licht, dan is het goed. Dan is het toch goed bij. Dan zit er ook iets in van samen schuldig. Daar zit er ook iets in van, nou niet meer de handen uitsteken naar elkaar, jij of naar de enkeling, maar wij. Dat vind je zo sterk ook bij de profeten terug, bij Daniël en bij Jesaja en ook bij Jeremia. Wij hebben gedaan dat kwaad was in uw ogen. Heren, wij hebben de weg verlaten. Bij ons is de beschaamdheid des aangezichts, zegt Daniël. Terwijl de Heere tegen hem liet zeggen, zei gij zeer gewenste man. Bij ons is de beschaamdheid des aangezichts. Wat kan het groot zijn als een gemeente. Stel voor dat er iemand zou zijn, het gebeurt ook niet zoveel, maar dat er iemand zou zijn die schuldbelijdenis zou doen. Dat is een zeer persoonlijke zaak, dat betreft de enkeling. Wordt in dit gedeelte ook nog genoemd. Maar het zou zo zijn dat de indruk zo groot zou zijn in aller hart, dat iedereen stilletjes mee schuld zou beleiden voor de Heer. Ja, dan kan er in een blijde psalm een gemeenschappelijke vreugde zijn, maar dan kan er ook in een psalm een stuk gemeenschap zijn. O Heere, gij zijt weldadig. Straf ons niet ongenadig in uw toorngloed. Dat al zijn de omstandigheden zo droevig, dat er in die droefheid gemeenschap is tot God en tot elkaar. Het is hier zo ontroerend, dat is het enige, anders wijkt het offer niet af van dat vorige, dat die hoge priester gold. Het enige is dat nu moet niet één man, die hoge priester, nu moeten de hoofden van het volk, de stamoudsten, die moeten gezamenlijk hun handen op het offerdier drukken, de kop van het offerdier, de varken, gezamenlijk. Voel je dat stuk gemeenschap in de armen? Gemeenschap in de armen. Omdat het hun tot schuld geworden is. Anders dan staan we er net bij alsof het ons niet aangaat. Maar het licht is heeft geschenen over de gemeente. En nou kunnen ze natuurlijk niet allemaal hun handen op dat beest. Maar nou als representanten van het geheel komen de oudsten der vergadering naar voren. En zij dragen als het ware hun schuld, hun zonde, de zonde van de hele vergadering over op dat beest. En dan wordt het beest geslacht voor het aangezicht van de Heer. En met dat bloed gebeurt weer hetzelfde als in het voorgaande, dat wij breedvoerig met elkaar overdacht hebben. Ook die bepaalde delen voor de Heer, die de Heer nog aanneemt door het vuur heen. En dan wordt alles naar buiten gebracht. En dan wordt weer die verbranding toegepast. als bij het eerst. Het is een zondoffer voor de gemeente. De priester doet verzoening voor hen en het zal hun, meervoud, vergeven worden. Misschien vind je het wel eens, nou ja, u of een ander, maar het wordt wel eens kwalijk genomen. Als je de hele gemeente ergens in betrekt. En dan wordt als het ware al van tevoren gedaan in de zin van, dat kan niet. Je denkt toch niet dat die mensen allemaal, nog geloof ik niet. En dan weet men zoveel waarheidselementen bij te brengen, dat een argeloos toehoorder, die trapt daarin en die zegt, ja, dat is toch wel waar. Het is niet al Israël wat Israël genoemd wordt. Ja, zouden die mensen nou allemaal, toch is die probleemstelling is niet zuiver. Iemand die gelooft in de eenzijdige genadeopenbaring van God, die zegt eerder, ach, dat niet in iemand gevonden worden, een boos en ongelovig hart, om van de Heere af te wijken. Maar men spreekt altijd tot individuen. En dat kan heel goed zijn, maar of tot een onderdeel. En nou hier vind je de schriftuurlijke argumentatie dat die gehele gemeente vergeving krijgt. Want die gehele gemeente wordt erbij getrokken als het ware. En hoe gaan we dat niet in die zin uitpluizen? In hoeverre ging dat nu enzovoort? Dat laat ik rust. Het gaat om de symboliek. Hè, die geen symboliek is van een onwerkelijkheid, maar van de werkelijkheid. Wat kan? God kan uit een gemeente er 10 zalig maken van de 100. Maar God kan over alle 100 ook het licht doen schijnen, zodat ze daar allemaal met hun bevende hand drukken op het offer en hun handen uitstrekken naar het land, dat de zonde der wereld wegdraagt. Je leest in de handelingen der apostelen dat een grote schare der priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Dat waren juist de felste tegenstanders geweest. Maar er kwam een gezamenlijke schuld. En een gezamenlijk de hand leggen in geloof op het ene offer Christi. Want Jezus, hier staat de priester zal voor hen verzoening doen, naar Oud Testament die spraak gebruiken. Maar wij mogen hiervoor lezen, want Jezus Christus heeft de prijs betaald. En daar staat dat Oud Testament is eigenlijk zo rijk en het zal hun vergeven worden. Het is toch wat. Het zal hun vergeven worden. Zal niet toegerekend worden. De Heere zal het wegnemen en bedekken in het offer en onder het offer. En de verstoorde gemeenschap, de verstoorde communicatie, zal verder gaan. God zal zijn verbond nochtans gedenken. Natuurlijk, je kunt zeggen, maar het is toch wel een groot wonder, dat is het ook. Maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Ja. Het zal hun vergeven worden. Gemeenschappelijk. Als volk. Wordt door God de schuld vergeven. Dat is om jaloers op te zijn. Dat, ja, ik hoorde eens iemand zeggen in een preek, ja, een rouwdienst, en dat was volkomen waar. Hij zei, wij zijn geen pausen, dus wij behoeven niemand zalig te verklaren. En dat was dan de motivering, de reden, dat hij die persoon die gestorven was, die begraven werd, wat men dan noemde, liet liggen. Op zichzelf is dat natuurlijk waar. Wij zijn niet geen paus om zalig te verklaren. En toch zit daar iets in dat je voelt, nee. Het lijkt heel juist, maar het is het niet. Het is de weg van de minste weerstand. Het is misschien ook de weg wel van het ongeloof. De weg van het handhaven van jezelf. En ik dacht toen, en ik geloof zeker dat die man die dat zijn kind des Heren is, daar gaat het niet om. Maar weet je wat je daarin mist? Daar mis je de innerlijke verbondenheid. Maar ook de innerlijke strijd des geloofs zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Want kijk eens, het gaat een zondaar nooit in principe daarom. Nou, die hebben we in de hemel gezet en die in de hemel gezet en die. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat er eigenlijk meer om, wat dunkt u van die God Abrahams, Isaacs en Jacobs? Hoe sta je daar nou tegenover? In hoeverre mag je nu iets van die God kennen en hem geloven, dat voor hem geen ding te wonderlijk is. En dan gaat het toch niet om, nou moeten we die man, dat mag wel, of die vrouw, maar dat is niet het punt waar het over loopt, als we zeggen, hij is binnen. Hij is verlost, God heeft hem wel gedaan. Het zwaartepunt valt. God heeft hem wel gedaan. God. Daar valt het zwaartepunt. Als wij nu van die weldoende God iets vinden. Dat zo nietig sterveling, een lid van het gezin, misschien twee woorden zou zeggen: genade, vergeving, ik heb tegen u. Kijk, dan moet je ook de consequenties trekken. En niet gaan zitten zeuren, ja, maar zou dat nou echt geweest zijn? Och, als de Heer op onze echtigheid af moet gaan, dan komt er geen één binnen. Maar dan moet je eens kijken, dat de Heere God in zo'n onecht mens... dat geeft, dat hij dat vraagt. Niet dat dat de grond is, dat is allemaal gezeur. Maar juist omdat dat niet de grond is, maar omdat Jezus Christus de grond is, dan voel je toch dat je innerlijk genoodzaakt om het werk van God te noemen. Dat je niet voor godsdienstige mensen een zekere stand op hoeft te houden van, ja, dat hoeft toch niet. Want het gaat toch eigenlijk in diepste principe om die God die gezegd heeft, en het zal vergeven worden. Het zal. En dat doet de Heer met ene armbeweging. Alles vergeven. Een klein beetje licht, midden in de duisternis, en we zien het schuld. Kom, zegt God, met die schuld. Daar kun je niet mee blijven zitten, want de gemeente ook niet. Dat kan niet. Maar dit is de weg. Jezus Christus, het offer der verzoening. Nou, dan gaat alles weer precies eender verder. Alles wordt verbrand. En dan wordt in dit schriftgedeelte nog genoemd een overste. Toen wordt het een overste genoemd. Later zou je kunnen spreken van een koning. Net als dat wij gezongen hebben. We zijn bij het gemeenschappelijke begonnen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Toen hebben we gezongen van een overste, een koning, David. Beken daar nu, o Heer, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Nou, die man heeft ook door afdwaling de geboden van de Heere niet gehouden. Hij is schuldig. Als nou die zonde aan hem bekend gemaakt zal zijn, je zou hier kunnen denken ook hetzelfde als straks, door het licht. Maar je kunt de lijn ook doortrekken. Denk eens aan Nathan, de profeet Nathan, die zei tegen David: gij zijt die man. Dan moet die koning, die moet ook een offer brengen. Maar typisch, dat wijkt af van het voorgaande. Hij mag volstaan met een geitenbok, een volkomen mannetje. En dan krijg je weer het ceremonieel van de handoplegging. Alleen, dat bloed, dat gaat niet naar het heiligdom, die voorhangsel, en ook niet naar het reukofferaltaar. Nee, hij moet het bloed, dat komt niet verder eigenlijk dan het brandofferaltaar. Daar moet hij wat aan de hoorns doen. En direct daarna het hele restant uitgieten op de bodem, op de grond, in dat gootje wat ik zei. En van dat vet enzovoorts, daar moet wel gebracht worden bij de Heere. Ook de slagplaats is iets anders. Die moet in de onmiddellijke nabijheid van het brandoffer zijn en niet bij de ingang of voor de ingang van de tent der samenkomst. Ik durf me niet in details te begeven, maar ik wil enkele hoofdzaken noemen. In de eerste plaats, doordat hier sprake is van een geitenbok, je zou zeggen iets minder waardevols dan een var, jonge stier. Dat duidt in de eerste plaats aan dus dat een koning ergens staat in het theocratisch, dat betekent in het door God geregeerde Israël, staat de koning ergens beneden de priester. Eigenlijk ook beneden de profeet. Als het goed is in Israël, dan merk je een sterke relatie. Koning, profeet, priester. Hoe die elkaar als het ware in evenwicht houden. Hoe de profeet de boodschap doorgeeft. En toen ging het eerst over de hoge priester, de gezalfde. Toen over de hele vergadering. Ook, ja, hoe een heel volk kan afwijken. Een heel volk door afdwaling en ophitsing kan roepen. Kruis hem, kruis hem. Maar voor velen was er vergeving. Velen zijn tot de vergeving mogen komen. Diep ingrijpende zaak. Nou, een koning hoort ook een voorganger te zijn voor het volk. Maar ergens, het is erger als de hoge priester verkeerd gaat, als dat de koning verkeerd gaat. Al was het toen anders dan nu, toch zou ik in alle voorzichtigheid willen zeggen, kijk, als de staat op een verkeerde weg wandelt, dat is erg. Maar als de kerk mag wandelen op een goede weg, dat is belangrijker. Er wordt hier in ieder geval een offerdier gebracht, dat minder is. Nou is dat symboliek, want in feite doet het niet zoveel ter zake wat het offer is, maar hoe de offeraar verschijnt met zijn offer voor het aangezicht van de Heere. Dat het een geitenbok is, een mannelijke geit, dat is een sterk verdedigend dier. Daar zie je ook iets in heenwijzend naar de functie van de koning. van bescherming van de kudde, van het land, van het volk. Ruimte houdend en makend voor de dienst van de tempel, van de priester. Maar doordat die koning zo overtreedt, kan hij eigenlijk alles in gevaar brengen. Ook de dienst. En daarom moet die overste ook dat offer brengen. Waarom nou niet aan het reukofferaltaar? Waarom niet al die verdere ceremonieën? Het lijkt wel dat het korter wordt. Minder ingewikkeld. Ja, dat is niet eenvoudig om daar iets van te zeggen. Als ik er iets van zeg, komt het hier op neer. Dat dat korter is en minder ingewikkeld, duidt aan dat ieder mens op een van God gegeven plaats staat. Aan wie veel gegeven is, wordt ook veel geëist, heb ik al eens gezegd in dit verband. Nou was de priesterdienst, die was er onder Israël eerder dan de koningsdienst. De priesterdienst vormde het hart van alles. En de koningsdienst werd wel toegestaan door de Heere God. En er waren ook zeer godvrezende koningen die het volk voorgingen in het goede. Maar uiteindelijk moest koning en volk bij God zijn. Bij de priester. Als de vertegenwoordiger van God. En dat verschil wordt nu aangeduid ook in het offerdier. Het wil op zich niet zeggen dat de ene zonde zoveel erger is dan de ander. Maar het wil zeggen in de situatie, in de plaats. Het is een cultus. Waar dit gebeurt, dat maakt wel verschil. Of dat jij ook al ben je een overste in de privésector scheef gaat. Of dat je als priester van de dienst, die in alles heenwijzend was, als je daarin faldeert. Je zou zeggen, kijk eens, je mag geen slechte kwaliteit textiel bijvoorbeeld verkopen voor goede kwaliteit. Dat mag niet. Daar kun je voor in de bak terechtkomen. Maar het is ontzettend veel erger als je het heilige evangelie verandert. Voel je, diezelfde lijnen vind je in het Nieuwe Testament ook terug. Paulus die kan heel wat verdragen. Ook dat de mensen om bijredenen, bijmengselen, het evangelie verkondigen. Met bijbedoelingen. Kan die ook nog verdragen. Als de Heere Jezus maar gepredikt wordt. Maar als het gaat over dat evangelie, dan zegt hij, als iemand een ander evangelie brengt, die is vervloekt, al zou het een engel uit de hemel zijn.
Voel je weer dat verschil? Zo zal Luther het ook bedoeld hebben als hij ergens schrijft die het heilige evangelie schendt, verandert, is erger dan die een maagd onteert. Want dat raakt dood en leven, vloek en zegen. Vandaar dus dat verschil in dier en in symbolische handeling. Ik weet nog, die man heeft ook vergeving nodig. Die man heeft ook die middelaar nodig die buiten de legerplaats zichzelf liet branden in de toren van God. Maar in het oudtestamentisch ritueel komt hij er wat eenvoudiger af, zou je zeggen. Omdat uiteindelijk zit het natuurlijk ook niet in de var of de geit of wat dan ook. Maar het wijst heen naar het offer dat Jezus Christus heeft gebracht op Golgotha. Verder zijn er veel dingen hetzelfde van die handoplegging enzovoorts. Ook van die overste geld, het zal hem vergeven worden. Het zal hem vergeven worden. Uw zonde is vergeven, zei Nathan tegen David. Maar het zwaard zal van uw huis niet wijken. Maar het werd hem vergeven. Groot voor die overste. Ja, dat spreekwoord dat ik vorige keer aangehaald uit Duitsland, van kan ook een herder, een leraar, een prediker, kan die zalig worden? Je zou zeggen, nou, nee. Ja, toch, zegt de Heer. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Nou, dan tenslotte krijg je, als er nou een mens van het volk des lands, dat is nog individueler. Nou raakt het niet de gemeente, zozeer, maar de enkeling, die door afdwaling zal gezondigd hebben, zodat hij schuldig is. En dat die zonde die hij gedaan heeft aan hem zal bekendgemaakt zijn. Weer is de vraag hoe. Weer moet ik zeggen, ja, licht. Of de profeet, of de priester, die zegt vriend. Dat is niet goed. Hé, wat heb ik gedaan? Ja, maar. Oh, ja, geen eens erg in gehad. Of ben ik zomaar overheen gestapt? Bij die zonde van afdwaling heb ik gezegd, een van de vorige preken, daar hoorde zelfs een mijneed bij. En het liegen, als je iets gevonden had en dat je zei, ik heb het niet gevonden. Of dat je iemand iets afgeperst had en dat je zei, ik weet nergens van. Dat werd allemaal nog gerangschikt bij die afdwalingen. God trok die lijnen zo ruim. Dan mag hij ook een offer brengen. Als hij merkt dat hij schuldig is, dan mag hij een offer brengen, een jonge geit, een volkomen wijfje. Voor de zonde die hij gezondigd heeft. Weer wordt er van dat bloed op het hoornen van het brandofferaltaar gedaan. En de rest van het bloed wordt op de bodem uitgegoten. Hij mag ook weer van dat vet nemen enzovoorts. En dat wordt weer voor de Heere tot een lieflijke reuk der verzoening. Het zal hem vergeven worden. Hem. Persoonlijk. Ja. Je zal zeggen, als hij daar als enkeling of als overste bij dat altaar komt, met die hoornen zinnebeelden van redding en kracht. Maar ook van kracht. Hoornen kunnen redden en verhoogd worden, maar ze kunnen ook je wegslingeren. Vandaar dat bij oversten en bij het op zich staande individu, het lid, dat bloed aan de hoornen wordt gewreven van het brandofferaltaar. Kastijd mij, Heere, toch met mate, niet in uw grimmigheid, opdat ik niet te niet gedaan word. Die hoornen die altijd maar weer naar boven wijzen, en mijn bloed dat hier op de grond uitgegoten wordt als een teken dat ik uit de aarde aards ben, dat ik zo platvloers ben, dat ik zo ongeestelijk ben, dat ik zo ver, ver beneden alle niveau ben. Heere, vergeef. Vergeef mij deze zonde. Vergeef me mijn vormendienst zonder wezen. Vergeef me alles. Mag ook een lam zijn dat hij brengt tot een zondoffer, een volkomen vrouwtje. De eis van een mannelijk dier wordt hier ook losgelaten. Mag die ook brengen. En die zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer en weer op dezelfde wijze het wordt geslacht waar men het brandoffer slacht. Het bloed wordt weer aan de hoornen van het altaar gedaan, het vet wordt gebruikt, er wordt verzoening gedaan. God neemt het alles aan. En nou, ik weet niet of ik nog een keer op het brandoffer terugkom, misschien nog een keer op het zondoffer, misschien nog een keer wat het zondoffer op de grote verzoendag betreft, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar als je nou verder leest in Leviticus, en dan merk je dat de Heer nog verder af gaat dalen bij zond- en schuldoffers. He? We hebben gehoord van een jonge stier, we hebben gehoord van een geitenbok, of van een geitenbok of een lammetje. Een vrouwelijk dier. Maar als je nou verder leest, dan lees je ook nog een handje meel. Zomaar een handje meel, een tiende van een eva. Je leest ook nog van twee tortelduifjes. Die ook weer zo ceremonisch hun bloed bij het altaar mag komen. Maar die andere duif die moet dan als brandoffer dienen. Zond en brandoffer. Weet je, dat betekent, hè? Ja. Het betekent eigenlijk dat de Heere van hoog tot laag de weg wijst ter verzoening. Ook die arme man, ook die man die niet zoveel tijd heeft om veel te piekeren, want daar moet hij veel te hard voor werken. Ook die man bij wie het zo diep niet gaat, zou je zeggen. Hij valt meestal van vermoeidheid gauw in slaap. Die geplaagde. Ja, die eigenlijk net is als die duifjes. Hij pikt hier en daar een graantje op, maar dan komt er weer een kat of een hond op hem af. Of de kwajongens weg. Hij heeft geen vastigheid. Nee. Maar de Heere zegt, kom. Kom maar, het zal je alles vergeven worden. Het kleine kind, of de oude bevende grijsaard,
de hoge priester of de koning of de man uit het volk of de armste van de armen. Eén weg, één bloed, één verzoening. Kijk, als je daarop ziet, dan zeg je, ja, laten we dan alles aan de Heere geven. Het kind dat in de moederschoot stierf. Je zou denken aan een kaal vogeltje. Wat is het nou? Maar er is verzoening. Of dat kleine kind dat net een beetje begon te vliegen, zou je zeggen. Net het eerste stapje deed. Weg. Van hoog tot laag. Verzoening. Ja, man, maar hoe weet je dat dan? Dat hebben onze vaderen ons voorgeleefd. Dat wij groot zouden denken van de barmhartigheden Gods. En dat we die beschuldigingen die de remonstranten tegen ons hebben ingebracht, dat wij zo'n leer hadden dat de Heere God de kleine kinderen van de borsten van hun moeder afscheurt en ze in de hel werpt. Dat hebben onze vaderen verworpen. En ze hebben gezegd, dat is niet de leer en de gedachte van dat eenzijdige werk Gods en dat louter genade. Dat heeft ons niet geleid tot zulke conclusies. Nee, dat heeft de Vader juist geleid tot de ruimte. Omdat het allemaal door God gemaakt en gedaan is. Daarom waren ze eigenlijk nog ruimer als de remonstranten. Want de remonstranten die lieten het van onze wil en van onze keus en van alles bij ons afhangen. Maar de vaderen kwamen terecht, nee, alles hangt van God af. En als je nou grote gedachten mag hebben van die God en van zijn genade. Voel je? Het is ruimer als een remonstrant. Een remonstrant is niet ruim. Want die blijft opgesloten in het menselijke cirkeltje van wat wij kunnen en wat wij moeten. Maar een zondaar die mag ademen in de ruimte van dat. Eenzijdig welbehagen Gods. Het zal hun, het zal hem, het zal haar vergeven worden. Waar je met schuld te maken krijgt, geliefde, daar krijg je ook onherroepelijk te maken met de boodschap. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. God geven dat we die blijdschap, die ruimte mee mogen dragen. En dat we daarin de Heere mogen aanlopen. Heere, gedenk aan uw verbond tot in eeuwigheid. Amen.